Sech, Celine.
Sech, Celine.
Wo du da? Sech, Celine. Wo sieht hier da? Sech, Celine.
Wo kommt da?
Hey, ik ben Celine, 20er, ondernemer en diëtiste. In deze podcast babbel ik over alles wat jij van mij wil weten. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de Zeg Celine podcast. Vandaag rallen we de Zeg Celine nog eens in Zeg Emma. Emma, welkom.
Dank u.
Emma, je bent van de andere kant van de wereld gekomen. Vertel een keertje waar je woont.
Ja, ik woon in Weidschaten. Dat is dicht bij Ieper, dus in het verre West-Vlaanderen.
Heel ver dus. Ja. Emma, je bent diëtiste.
Klopt.
Met een specialisatie in lipödeem.
Ja, dat klopt.
Klopt, hè?
Ja.
Vooraleer dat we daar helemaal diep in gaan diven, want lipödeem is iets wat vrij vaak voorkomt. Ik herken het zelf ook regelmatig op straat, dat ik denk, ah, volgens mij heeft zij lipödeem, want het heeft een opvallend, hoe zeg je dat, beeld. Je weet perfect, als je weet wat lipödeem is, kun je het vrij snel herkennen, denk ik.
Ja, zeker, zeker.
Maar vooraleer dat we daar op gaan indiven, heb ik nog een paar leuke vraagjes voor jou om jou beter te leren kennen.
Oké.
Ben je er klaar voor?
Zeker.
Emma, wat is je favoriete frituurbestelling?
Ja, een beetje saai. Altijd hetzelfde. Ah. Een klein frietje of medium, afhankelijk van welke frituur. Dat moet je wel weten, waar ze grote pakjes hebben of niet. Met stoofvleessaus in een potje, mayonaise en bitterballetjes. En soms een kaaskroketje.
Oh. Doet je soms een deelvleesje met je vriend?
Kaaskroketje. Ah, ja. Die wat er altijd in een hapje van. Dus, dus we verdelen dan een beetje.
Dan is het officieel een deelvleesje.
Ja,
dus.
Ja, wel, ja.
Wat is je favoriete vorm van beweging, Emma?
Ik wou echt dat ik kon zeggen dat ik super graag sporten, maar dat is niet zo. Ik denk...
Zo eerlijk.
Ja. ik denk gewoon, je kan me wel plezieren met een leuke wandeling. Ik woon ook heel landelijk, dus je zit meteen in de natuur, dus dat is wel leuk om dan meteen naar het bos te gaan of zo.
Ja, ja. Voor een fijne, leuke herfstwandeling.
Ja, ja, zeker nu, hè. Ja, het is heel
heerlijk,
leuk.
Hè. Wat is het favoriete deel van jouw lichaam?
Ik wist dat die vraag ging komen, nee, natuurlijk.
Ja, want jij luistert de podcast.
Zeker. ik vind dat echt een hele moeilijke om te zeggen. Ik zou ook liegen, moest ik zeggen, dat ik een favoriet deel had. Dus ik denk, mijn lichaam en ik komen van een heel lange weg. Dus laat ons zeggen dat ik alles neutraal probeer te zien. Mm-hmm. Dus het is heel moeilijk om er echt een favoriet deel uit te pikken.
Dat is een heel mooi en eerlijk antwoord, denk ik ook.
Ja.
En zo zie je ook dat diëtisten daar ook mee struggelen. Hè? Mensen denken altijd van, maar je bent diëtist, dan weet je toch perfect. Maar dat, het ding is, het is soms gemakkelijker om de adviezen, dat is bij een psycholoog ook, hè?
Ja.
Gemakkelijker om de adviezen aan iemand anders te geven dan ze bij jezelf ook altijd toe te passen.
Ja, ja, dat is inderdaad waar. Wat is uw favoriete lichaamsdeel?
Oh, ik heb die vraag nog niet teruggesteld gekregen.
Ja.
Zeg Emma.
Sorry, ik heb altijd neiging om vragen terug te stellen. Oeh, ja, dat is ook mijn job. Ik vraag heel veel aan mensen. Dus.
Dat is heel goed. Wat is mijn favoriete deel van mijn lichaam? Ik wou klassiek antwoorden mijn ogen, maar ik ga dat niet doen, want dat is heel obvious.
Ja. Dat is ook zo wat gemakkelijk, hè?
Ja, dat is ook een beetje gemakkelijk, hè?
Mm-hmm.
Ik ga echt iets zeggen, maar ik ben heel zelfzeker over mijn handen.
Mm-hmm.
Ik vind dat mijn handen mooi zijn. Ik heb, vind ik van mezelf, mooie lange vingers. Kijk, moet je ze zien?
Ja, mooie nagels ook. Ja,
ja mooie. Thanks. Die zijn natuurlijk gedaan, mijn nagels. Ik vind mijn tenen ook echt mooi.
Oh
my god, dat is echt heel raar. Maar ik kijk echt naar de tenen van mensen. Ja.
Oh, grappig.
Ik vind dat echt een ding. Nee, en ik vind eigenlijk dat ik ook mooie voeten heb.
Mm-hmm.
Ja, en dus die twee. Ik moet er ook maar één zeggen, hè, dus ik moet er de rest geen zoeken. Mijn handen en mijn voeten, maar waarschijnlijk zeg ik morgen weer wel iets anders. Er zijn zowel bepaalde delen waarvan ik zeg, daar ben ik wel tevreden over.
Ja.
Mijn neus vind ik ook wel oké, omdat die neutraal is.
Mm-hmm.
Maar kijk, sommige delen ook totaal niet.
Ja, het is like, moeilijk, hè. Ja.
Absoluut, absoluut. Ik denk, je hebt altijd zowel je bepaalde lichaamsdelen, waar dat je altijd misschien zowel ietsje minder tevreden mee bent, of waarvan je zegt, dat kan wel beter.
Ja, en ook de ene dag kan het allemaal perfect aanvoelen, terwijl de andere dag, denk je, dat fluctueert ook.
Dat fluctueert, en zelfs de ene minuut kan dat heel oké aanvoelen.
Ja.
En aan de andere minuut kan dat weer helemaal switchen door een opmerking, door een spiegel. Dus zelfs ja, van dag tot dag, maar ook van minuut op minuut, kan ja. het nog eens verschillen. Ja. Dus, lichaamsbeeld is niet iets statisch. Hè. Dat is iets dat constant fluctueert ook.
Ja, ja inderdaad.
Inderdaad. Wat is uw klein gelukje, Emma?
Ja, klein gelukje. Ja, ik denk eigenlijk... Oh, dat gaat een beetje melig klinken. Ik denk, als gewoon mijn vriend en ik alle twee thuis zijn, hebben we hem niet speciaal te doen.
Oh.
En we zijn gewoon een beetje dom aan het doen met elkaar, met een muziekje op.
I
ja, ik denk dat dat mijn kleine gelukjes zijn. En nu ik erover nadenk, eigenlijk niet zo'n kleine gelukjes. Dus ik ben dankbaar dat ik dat zoveel mag beleven. Ja.
Ah, zo mooi gezegd. Zo, er is toch niks beter dan een vrijdagavond niks op de planning hebben staan
ja.
en gewoon kunnen chillen,
ja.
kunnen doen waar je zin in hebt. Echt.
Ja, ja, ik vond dat ook echt. Of zo, mijn vriend komt thuis van het werk en ik ben al thuis en ik ben eten aan het maken en ik hoor zo de poort opengaan en ik denk, oh, onze avond kan beginnen.
Oh.
Dus ik vond dat echt ja, heel leuk om...
Dan ben je
om...
duidelijk nog ook wel heel in love.
Ja.
Hoe lang zijn jullie samen?
Het gaat bijna 10 jaar zijn. Dus.
Hetzelfde als mij en Florian.
Is het echt? Ja,
van
kijk.
Wanneer zijn jullie?
Ja, 22 november 2013 al. Ja.
Ah, oké. Okay, dus ja, wel. Jullie wel echt sneller dan wij van februari 24.
Ah, ja,
ja, 14. Dus
ja, ja, het scheelt bijna niets. Hè. Ja.
Oh, zo zot. Jullie ook 10 jaar.
Ja, 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 ja.
Ik maak daar niet zoveel mee. Dat, want hoe oud ben jij, Emma?
25.
Dus... Nee, maar ik wou zeggen, wij zijn even oud, niet Celine. Je bent ondertussen 28. Soms denk ik nog dat ik 25
ben. Ik snap dat uit.
Zo, oh, we zijn even oud. Nee.
Ik wil altijd nog zeggen dat ik 23 ben. Ik ben daar zo aan.
Je vergeet op de ja. duur. Af en toe moet je echt zo tellen.
Ja, ja, hè, 25.
Oké, maar wow, dus ja, jij bent dan echt van,
ja.
van je puber
ja.
samen met je vriend.
Ja, toen ik 15 was en we elkaar...
Oh, high school lovers.
Ja, eigenlijk wel.
Ja.
Ja, ja.
Elkaar ook leren kennen op school? Of
we zaten niet in dezelfde school, maar wel een hyper ja, ja, leren kennen. En, ja.
Oh, zo romantisch.
Ja, ja dat is heel leuk.
Ben je aan het hopen op een weet je wat ik ga zeggen of
niet? Ja, ja goh.
Opnieuwelijk zijn.
Hij gaat dat echt niet leuk vinden als ik hierover een okay, uitspraak
we gaan...
toe.
Florian vindt dat ook niet zo leuk, maar ik doe dat. Ik doe dat wel. Nee, nee, is niet waar.
Zijn hij aan het hopen?
Goh. Hoe moet ik hier ja, diplomatisch
kijk.
En professioneel op antwoorden?
Florian en Daan.
Kleine. Kleine gemeiner. Nee, dat is niet waar. Langs de ene kant denk ik ja, want ik vind dat heel romantisch. Het ja-woord aan elkaar geven. Langs de andere kant is dat ook zoiets commercieel geworden. Omdat een trouwfeest moet groot zijn. En ja, als je die prijzen hoort van een trouwfeest...
Zonker,
ik zou dat nooit kunnen. Ik zou, als ik trouw, is sowieso intiem.
Ja.
In de tuin, denk ik, bij ons mama en papa misschien wel. Die hebben een hele mooie tuin. Zo niet te groots of zo.
Ja.
Want dan geloof ik meer in het romantische dan wanneer dat je zo... Ja, ik weet niet. Het te groot zie je en de hele tijd met iedereen moet praten.
Ja.
Ik wil gewoon een goed dansfeest.
Ja, 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 ik heb zelf al nagedacht. Misschien gewoon met ons tweetjes.
Ja.
Dat zou ik ook heel leuk vinden. Maar ja, natuurlijk, de vrienden.
Die gaan ook mee willen.
Ja.
Maar dus. Ja, dus dat is zo dubbel. Hè. Het is zo gecommercialiseerd, maar het is ook wel zo romantisch.
Ja, uiteindelijk is dat toch iets wat je als klein meisje zo...
Wel van droomt, hè?
Ja.
Ja, dus kijk.
Dus we gaan zien.
Stuurt de podcast zeker naar je vriend.
Oh, hij gaat al luisteren en denken, oh, Emma.
Emma, waar heb je daar nu weer
ja.
zitten?
Zwijg een beetje.
Waarvoor mogen we u 's nachts wakker maken, Emma?
Hij had al goede best moeten doen. Ik ben heel moeilijk wakker te krijgen. Maar ik denk, als ik u kan helpen, mag je mij wakker maken. Ja, ik ben zo'n melig type. Ja. Als er iets is en je denkt dat ik u kan helpen, geef mij een belletje. Ik ga u komen helpen ook waarschijnlijk.
Maar niet elke nacht?
Ja, liefst niet. Maar dat is nodig.
Zet je dan ook geen ochtendmens?
Vroeger was ik echt een ochtendmens, maar dat is een beetje veranderd.
Mm-hmm.
Ja, ik weet niet echt wat ik ben op dit moment.
Oké, okay, geen een van de twee. Maar... Geen avondmens. Nee. Of wel een avondmens?
Ja, ook niet per se.
Oké, okay, neutraal. Neutraal.
Ja, ik slaap wel graag.
Denk iedereen.
Ja.
Emma, we zijn hier vandaag om het te hebben over lipödeem.
Mm-hmm.
Kan je iets wat meer vertellen over waarom dat je daar heel erg mee bezig bent?
Ja, omdat ik het ten eerste zelf heb eigenlijk. Dat is natuurlijk... Ik had er zelf eigenlijk nog nooit van gehoord. Ondanks dat we natuurlijk alle twee diëtisten zijn. Allee, ik weet niet of jij er ooit al van gehoord had.
Ik had ervan gehoord.
Ja.
Maar niet mijn opleiding per se.
Ja, nee, ik
dus
ook niet.
Tijdens voeding en dieetkunde niet. Maar zo daarna begon ik wel eens af en toe zo vragen te krijgen van patiënten van... Heb je ervaring met lipödeem?
Ah, is dat?
Ja.
Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Ik heb het via sociale media ontdekt zelf. Ja, een filmpje dat ik had gezien op Instagram of op TikTok van iemand die erop had gezet zo... herken je deze benen? Veel blauwe plekken, dit en dat. En ik herkende mijn benen perfect. En dan stond erbij, dan heb je misschien lipödeem. Meteen beginnen opzoeken. En ja, vanaf dat ik er meer over opzocht, wist ik... Ja, ik heb dat eigenlijk. Mm-hmm. Meteen dan ook wel een afspraak gemaakt bij een specialist die er veel van af weet om de diagnose te hebben. Maar meteen, toen ik erover las, wist ik ergens wel van, ik heb het.
Oké. En wat zijn dan zo typische symptomen?
Ja, dus lipödeem is een aandoening waarbij er eigenlijk een extra afzetting is van vetweefsel. Mm-hmm. Vetweefsel, de extra afzet, is ook ter hoogte van de armen of de benen meestal. Kenmerken zijn bijvoorbeeld die cellulite, heel erg cellulite aan de benen. Blauwe plekken ook vaak. Ook vaak een pijnlijk gevoel bijvoorbeeld. Als je erop duwt of dat er bijvoorbeeld een kat of zo op je benen gaat zitten. Dat is wel eentje die veel voorkomt. Dat zijn wel de bekendste eigenlijk.
Ja.
Zo kan je wel weten dat je het hebt. Maar natuurlijk ook een groot verschil tussen je onderste benen en je bovenste ledematen. Nee, dat kan snel 2 à 3 maten schelen. Dus zo kan je het ook wel snel herkennen eigenlijk.
Dat er een heel groot verschil is tussen maat, bovenbenen, onderbenen.
Ja, ja, inderdaad.
Klassieke broeken is dan hetgeen wat meteen niet mee opkomt. Lukt het dan om gewoon broeken uit de winkel te kopen? Want...
Heel moeilijk. Okay. Ja, heel moeilijk. Ik ga ook totaal niet graag broeken gaan kopen, omdat ik weet dat dat zo moeilijk is. Mm-hmm. Dus dat is voor mij wel echt ook een struikelpunt. En ik denk eigenlijk voor iedereen met lipödeem ook natuurlijk. Want alleen naast het feit dat het moeilijk is om je gepaste maat te vinden, mm-hmm. is natuurlijk ook, je benen hebben een bobbelige structuur. Mm-hmm. Dus dat mag ook niet om te even welke broek zijn, of je ziet dat daar allemaal door. En dat wil je natuurlijk ook niet echt. Dus het is echt wel moeilijk om broeken te gaan kopen. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm.
Nu, als je moet zeggen van, wat is het moeilijkste aan het hebben van lipödeem? Wat zou dat dan voor jou zijn? Want je zit natuurlijk enerzijds met het ideaalbeeld, wat dan maatje 36, 38 is, waar dat je niet aan kunt voldoen. Dus dat is ook ergens zo het ideaalbeeld misschien opgeven. Maar je zit ook met heel veel lichamelijke klachten. Je zit ook met pijn. Je zit met broeken dat je moeilijker kunt shoppen. Je zit ook met geen kant-en-klare oplossing. Er is
mensen
die over die behandeling hebben, maar dat is ook geen quick fix daar.
Ja.
Dus wat is er voor jou zo'n heel grote uitdaging?
Ja, het is inderdaad iets dat problemen voorden op echt verschillende aspecten eigenlijk van het dagelijkse leven. Je lichaam ziet er anders uit dan het standaardbeeld. Dus het is moeilijk om het gevoel te hebben om daar niet aan te voldoen. Dat is natuurlijk wel een moeilijke. En ik hoor dat ook van heel veel mensen, mm-hmm. Dat lastig is om daarmee om te gaan. Mm-hmm. Hoewel zeggen... Voordat ik lipödeem had, had ik zo het gevoel van... Allee, voordat ik het wist, had ik zo het gevoel van... Ik herken mijn lichaam precies niet meer. Ik had zo geen controle over mijn lichaam precies. Mm-hmm. Dus toen ik wist dat ik die diagnose had, was er wel een bepaalde rust dat over mij is gevallen. En ook dan is dat schoonheidsideaal... Heb ik nooit meer iets gehad van, ik moet eraan voldoen. Want ik wist, ik heb natuurlijk lipödeem. Dat is gewoon onmogelijk. Mm-hmm. En lipödeem is niet per se niet mooi, en tegendeel.
Nee.
En dat is natuurlijk iets wat helpt om die diagnose gewoon op zich te hebben, eigenlijk.
Ja, want ik kan me voorstellen, eens dat je gegoogeld hebt toen, van, ik denk dat ik het heb, dat je voor jezelf al wel de diagnose wat hebt gesteld.
Ja.
Maar als dan iemand anders het nog eens effectief geeft,
dat
je ook wel denk in 2 fases kunt terechtkomen. De ene die misschien echt daar tegen gaat vechten en gaat zeggen van, ik wil dit niet en wat kan ik hier aan doen om dit op te lossen? En de andere die misschien zeggen van, oké, dit is het. En dus ik moet mij er wel ergens bij gaan neerleggen dat ik niet aan dat schoonheidsideaal kan voldoen of zo.
Ja, die diagnose krijgen is echt overweldigend. Echt heel overweldigend eigenlijk. Ik weet nog wat het eerste is wat ik zelf dacht. Ja, ik ben diëtiste. Wat gaan de mensen zeggen? Dat was eigenlijk... En dat is jammer, hè, natuurlijk. Dat was een van de eerste dingen dat ik dacht van... Oh, wat gaan de mensen daarvan zeggen? Ja.
Zo zot.
Ja, ja.
Ik denk omdat dat... En ik snap het helemaal, omdat we soms bang zijn dat cliënten ons niet serieus nemen als we niet in het lichaam zitten dat ze verwachten van een diëtiste.
Ja.
Want ik weet niet hoe dat bij jou zat, maar toen... ik ben ooit naar een diëtiste geweest.
Ik ook.
Ah, ja, jij ook.
Ik ook.
Nog voor ik de opleiding voeding en dieet kunde volgen. Ja, dus jij ook. Ja. En dat was zo een heel... Ja, ik mag het woord klassiek niet gebruiken, maar... De adviezen waren gewoon wel wat klassiek.
Mm-hmm.
En dat was ook een hele dunne vrouw. Zo, gewoon zo het beeld dat je hebt van een diëtiste.
Ja. Ja, ik had het eigenlijk tegenovergestelde gedaan. Ik had Google afgezocht, mijn regio, om niet de klassieke diëtist te vinden. Oh. Omdat ik wist, ik ga me daar niet goed voelen, want ik heb nooit de ideale maten gehad. Of ja, ik wil het zelf zo niet noemen eigenlijk.
Snap het.
En toen dacht ik, ja, als ik sowieso nu naar iemand ga met zo dat klassieke... Ja, maatje zoveel. Ik heb echt iemand gekozen en ik dacht van, kijk, bij u ga ik mij op het gemak voelen en ga ik dat oké vinden.
Mm-hmm.
Nu, uiteindelijk, dat bezoek bij de diëtist heeft voor mij wel veel betekend eigenlijk. Want dat heeft wel gezorgd ervoor hoe dat ik het nu aanpak. Want ik heb toen een doelgewicht gekregen. Ja, nooit gehaald natuurlijk, omdat ik dat ook niet kon halen. Maar dat doelgewicht staat bijvoorbeeld nog steeds in mijn geheugen gegrift van bij de diëtist.
Je bedoelt op een negatieve manier?
Ja.
Ik dacht dat je ging zeggen op een positieve manier.
Nee, eigenlijk niet. Nee, opzij de diëtist was oké, maar dat was natuurlijk met de weegschaal. Dat was, je weegt nu zoveel en we gaan dat daggewicht halen natuurlijk. En dat is een doelgewicht dat je krijgt. En als je dat dan niet kan halen, ja, je weet ook hoe dat voelt. Hè. Voel je gefaald. En op die manier, ik zou dat nooit willen doen bij iemand, om iemand een gewicht te geven. En dat hij heel zijn leven daar naartoe streeft.
En op basis van wat wordt zo'n doelgewicht ook gebaseerd? Dat is ook heel, heel fout om zonder dat je de achtergrond van iemand weet... Gewoon aan zich al, zelfs zonder achtergrond te weten, is het doelgewicht zetten zo fout.
Ja.
Want ook, ik geloof dat je dan zo wat die destination addiction kunt hebben. Dat mensen gaan zeggen, maar als ik dan op dat gewicht zit, dan ga ik gelukkig zijn. Ik hoor dat zo vaak. En dat ze echt zo dat geluk gaan uitstellen totdat ze daaraan zitten.
Ja.
En ik geloof dat met zo van die doelen te stellen, dat je dat echt heel hard in de hand werkt.
Ja.
En dat je het proces er naartoe ook niet omarmt. Dat je gewoon enkel en alleen bezig bent met je doel. En niet met, ben ik hier nu duurzaam gezond gedrag aan het opbouwen? Want ik weet niet of jij dat ook hebt gehad, maar ik heb, toen ik nog 1-op-1 klanten deed, heb ik mensen gehad die naar mij kwamen en die zeiden, ik ben vandaag heel de dag... ik ben speciaal nog naar de wc geweest om hier zo weinig mogelijk te wegen. Of, ik heb zo weinig mogelijk gegeten vandaag, hè, want het is al avond. Ja, nu ga ik meer wegen en dat wil ik niet.
Dat is jammer, hè?
Ja, en ik zag dat toen op zich al wel hoe fout dat was. Ik ben dan vrij snel ook omgeschakeld van visie wel. Maar zo zie je hoe dat getallen kunnen op de weegschaal wel echt een grote impact heeft.
Ja, en dat verlegt eigenlijk de aandacht naar waar het juist niet moet gaan. Hè, want dat brengt niet altijd dat gezondheidsbevorderend gedrag. Allee, dat werd dan niet altijd in de hand. Hè.
Nee, dus, omdat er het hele kortstondige quick fix vaak in zitten.
Maar ik heb het geluk gehad om... Ook mede dankzij jou en de shift in de maatschappij om eigenlijk meteen gewichtsneutraal te werken.
Ja.
Ja, ik heb nooit een weegschaal aangekocht.
Nee?
Ja, maar mede door mijn eigen ervaringen bij de diëtist. En natuurlijk, toen was dat ook al voor de hand. Hè. Toen volgde ik jou al ook op Instagram en zag ik al van, er is een andere manier.
Ja.
En dat was super leuk om eigenlijk meteen zo aan de slag te gaan. Ik vond dat heel leuk om zo te starten. Ja.
En heb je daar tegenwicht gekregen van klanten?
Ja, sowieso. Hé, want je vertelt natuurlijk, we gaan niet wegen, hé, we gaan iets anders doen. En mensen willen dat in eerste instantie niet altijd. Maar als je dat goed kadert en dat goed uitlegt, krijg je mensen wel mee. En uiteindelijk zien die dan ook van, ach Emma, echt merci. Mm. Ik zie het nu helemaal anders. Er is een last van mij afgevallen. En dan denk ik, ach ja,
dat is
leuk.
Het eigenlijk waarvoor
het doet. Ja, exact waarvoor ik het wil doen. Want iemand een doelgewicht geven is zo... Ach, dat is een zware last die op je schouders terechtkomt. Mm-hmm. En zo'n doelgewicht, dat is echt iets dat heel je leven bij je blijft. Mm-hmm. Ja,
ik weet nog, ik heb ooit bij... ik ga de naam niet noemen, maar bij een fitheidscentrum gewerkt. Ik ga het even zo omschrijven. En er, dus daar gaat je sporten in van die kabinetjes. En daar moest je dan op de... Allee, ik heb daar gewerkt als jobstudent. En daar moest je dan op de weegschaal gaan staan. En kreeg je ook zo ideaal gewicht. Dus hetzelfde als doelgewicht. En hoe hard dat ik mensen daarop zag focussen, dat was crazy. En je gaat dan elke keer, als je daar komt om te sporten, gaat je op de weegschaal staan. Je moest je boekje afgeven. Ik weet niet meer of dat vandaag zo is, maar dat is dus... Ja, 7 jaar geleden. Maar je moest je boekje afgeven, wat je had gegeten. En daar werd dan met de rode pen, als je een witte spaghetti, wel met veel groenten, maar ook wat kaas had, dan werd die kaas doorstreept. Die witte spaghetti werd doorstreept. En dan geen kaas, wel volkoren. En dan denk ik zo, oh, dat is zo fout. En ik voelde toen ook al van, ik wil het niet zo doen. Maar je wordt toch zo... in dat hokje gedreven van, je moet het zo doen als diëtiste of zo. Omdat je al de rest het ook zo ziet doen.
Ja.
En ik het is een shift, hè, wel.
Ja, gelukkig. Maar het is ook wel als diëtist niet de gemakkelijke manier om zo aan de slag te gaan. Een keer dat je doorhebt van hoe dat werkt, lukt dat allemaal. Maar om effectief die stap te zetten...
Is mega moeilijk. Hè?
Ja, het is echt niet gemakkelijk.
Nee, omdat naar een diëtist te gaan... De mensen doen dat nog steeds om af te vallen.
Ja.
En ik snap dat ook. En ik denk dat het ook belangrijk is om te benadrukken dat mensen ook bij ons welkom zijn.
Zeker,
als ze willen afvallen. Zeker. Want we zijn niet de mensen die moeten zeggen, je mag dat niet willen. En het is ook veel gemakkelijker in een maatschappij waar je met zo'n heersend ideaalbeeld zit, dat je het gevoel hebt, ik hoor er niet bij, ik moet afvallen.
Ja.
De weg er naartoe, die is vaak fout op heel veel manieren door de dieetcultuur. Maar dat wil niet zeggen dat je niet de wens mocht hebben om af te vallen.
Ja, want ik hoor veel mensen die dan zeggen tegen mij, oh, ja, ik wil zo graag afvallen, maar ik weet dat ik dat niet mag zeggen tegen jou. En dan zeg ik, maar tuurlijk mag je dat zeggen. Die wens mag daar zeker zijn. En dat verlangen is zo normaal. Mm-hmm. Dus laat het los. Als je die wens hebt, vertel het hier ook maar. Want hoe meer dat ik van jou weet en hoe meer dat ik weet waar jouw verlangen liggen, hoe beter dat ik jou ook kan helpen en ondersteunen waar jij dan nodig hebt.
Ja, ik vind dat zo mooi gezegd. Want er komt zo'n beetje een taboe op gewichtsverlies.
Ja, ja.
En dat vind ik dan ook weer fout.
Ja.
Maar het ding is, we mogen precies wel praten over gewichtstoename, maar niet over gewichtsafname. En de twee zijn eigenlijk hetzelfde. Veranderingen in gewicht.
Ja.
En we promoten geen diëten. We promoten niet focussen op afvallen. Een gezonde levensstijl, het gevolg daarvan kan zijn dat je gaat afvallen.
Ja.
We weten dat niet, we kunnen dat niet beloven. Al weten we wel. Stel nu dat je iemand hebt die heel veel eetbuien heeft, die heel veel aan emotie eten doet, dan weet je als je daaraan gaat werken dat dat hoogstwaarschijnlijk een impact gaat hebben op het gewicht ook. Zonder dat je daarop gaat focussen. Want opnieuw, als je als reden gaat pakken, we gaan werken aan je emotie eten om af te vallen, en het gebeurt dan niet meteen, dan ben je opnieuw gefaald naar je eigen gevoel. Dus het is vanaf dat je gewoon constant de link gaat leggen met het afvallen en dat ook nog eens gaat controleren, dan wordt het gevaarlijk. Want dan kun je je constant gefaald voelen als het niet lukt.
Ja, ja. Ja, dus eerst is het altijd werken aan die mindset switch natuurlijk. En dan volgt alles eigenlijk mooi vanzelf. En dat is mooi ook, hè.
Dan is het echt zo gelijk een puzzel dat zo in elkaar valt van dit klopt. En hiermee, en dat is uiteindelijk het belangrijkste, bouw ik duurzaam gedrag.
Ja, ja. Ik vind dat altijd heel fascinerend ook om te zien hoe goed dat eigenlijk allemaal werkt.
Ja.
Dat is echt heel fascinerend. Ja.
Ja.
Ja, nog steeds ben ik daar soms van onder de indruk als er een cliënt voor mij zit en die vertelt, oh ja, en dan denk ik, oh, wauw.
Ja, het is zo fijn om te merken hoe dat je met deze visie mensen op lange termijn kunt helpen. Ik krijg nog altijd berichtjes van mensen die bijvoorbeeld een cursus 3 jaar geleden hebben gevolgd, die nog altijd zo sturen van, oh mijn god, die heeft toen echt mijn leven veranderd. En dan denk ik zo, oh, dat is zo zot, want dat zijn dan vaak mensen met een hele dieetgeschiedenis.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dat je denkt van, amai, dat is zo zalig.
Ja.
Maar hoe zit dat dan voor mensen met lipödeem?
Ja, dat is natuurlijk een heel complex iets. Hè. Zeker als we het specifiek hebben over de voeding en lipödeem. Dat is een heel complexe materie. Hè. Ik vertrek ook heel graag vanuit de persoon zelf. Hè. Want heel vaak mensen met lipödeem hebben er al een hele dieetgeschiedenis opzetten, hé, natuurlijk. Hé. En vaak daarbij ook een deeltje dat gefaald is, omdat het niet gelukt is zoals ze gewild hebben. Dus eerst is het ook altijd belangrijk om een keer te gaan kijken van, kijk, hoe zit het met jouw dieetgeschiedenis? En wat heb jij al allemaal meegemaakt? En vanuit daaruit dan te gaan vertrekken, is het eerst afscheid nemen van al die diëten, of gaan we specifiek gaan focussen op al dat emo-eten, eetbuien? Mm-hmm. En dan gaan we ook een keer gaan kijken, ja, welke voeding past bij jou? Hé. Want lipodeem komt ook zelden alleen, hoor. Vaak is dat ook met buikklachten en darmklachten.
Is
en
dat dan, zo?
Ja. Dus dan moeten we daar ook zeker naar gaan kijken.
Mm-hmm. Is er een reden dat je het ontwikkelt? Is er een oorzaak van lipodeem?
Ja, eigenlijk weten we het niet. Nee. Mm-hmm. Er is een grote genetische aanleg. Okay. Dus het is niet heel vaak dat dat wordt doorgegeven van moeder over grootmoeder. Hey. Dat is het vaak. Maar de reden waarom dat precies ontwikkelt, niet. We zien wel dat het vaak wordt ontwikkeld in de puberteit of een zwangerschap of de menopauze. Hey. Dus er zit ook een groot hormonaal component aanwezig. Dus dat is ook wel interessant. Maar de precieze reden waarom is zo moeilijk te achterhalen, eigenlijk.
Is het iets dat dan bij jou in de familie bijvoorbeeld zit?
Ja, bij mij niet echt, eigenlijk. We weten niet goed van waar het komt. Nee.
En dat maakt het waarschijnlijk soms nog moeilijker, omdat je denkt, ja, van waar komt het dan?
We kunnen niet precies... Ja, ik weet ook niet van waar dat komt.
En hoeveel procent van de bevolking heeft lipödeem?
Ja, je zou denken dat dat heel zeldzaam is, maar eigenlijk zo 11% van de vrouwen het hebben. Dus 11%, dat is een gigantisch groot cijfer. Hè?
Waarschijnlijk dan in verschillende gradaties?
Ook, ja.
Wat zijn zo... Ja. De gradaties binnen lipödeem?
Ja, wel, je hebt verschillende stadiums eigenlijk. Je start in één en dan vaak als je lipödeem intikt op Google, ga je naar twee. Allee, dan zie je meteen een prentje bij twee en een prentje bij drie en een prentje bij vier. Ik wil daar ook gewoon graag een kanttekening bij maken, want dat is wel een belangrijke. Ik moet zeggen, de eerste keer dat ik lipödeem ook googelde, dat is het prentje dat je tegenkomt, vier prentjes naast elkaar in verschillende stadiums. Het is ook wel zo, lipödeem hoeft niet meteen progressief te zijn. Daarmee bedoel ik, het hoeft niet per se te verergeren in tijd. Dus het is niet omdat je nu in stadium 2 zit, dat je sowieso naar stadium 4 gaat. Dus ik vind dat ook wel belangrijk om je daarin gerust te stellen. Het is heel belangrijk om lipödeem correct te behandelen. En op die manier kun je het ook wel onder controle houden.
Oké, dus het is niet zo dat als je nu fase 1 hebt, dat je noodzakelijk naar een stadium 4 gaat.
Ja, nee, inderdaad. Maar het is natuurlijk wel zo, vanaf, je ziet meteen die prentjes en je hebt het gevoel, hé. Ja, ik zit nu in stadium 1, dus ja, over 30, 40 jaar zit ik in stadium 4, maar dat hoeft dus totaal niet zo te zijn.
Nee, dat hangt af van wat je dan van je genetische aanleg eraan toe, van je voeding, hoe moet ik dat zien?
Ja. Natuurlijk, we weten niet precies wat ervoor zorgt. Hè. Dus het is heel moeilijk om daar nu ook antwoord op te geven. Maar lipödeem kunnen we natuurlijk wel op een klassieke manier behandelen. Daarmee bedoel ik niet chirurgisch, geen operatie. En dat is bijvoorbeeld door steunkousen te dragen overdag. Om te zorgen, want lipödeemvetweefsel is eigenlijk volledig anders dan normaal vetweefsel.
Okay.
Bij lipödeemvet is er ook een chronische, laagdrempelige ontsteking dat daar zit. Mm-hmm. Vandaar ook dat ervoor zorgt dat lipödeemvet ook vaak pijnlijk vetweefsel is, wat het ook wel heel moeilijk maakt om lipödeem te hebben. Dus het is wel de bedoeling om die ontsteking zo laagdrempelig mogelijk te maken. En steunkousen kunnen daar een belangrijke factor zijn. Wat dat ook heel goed helpt bij lipödeem is watersport, aquagym of zo.
Is dat zo?
Ja, omdat water eigenlijk die natuurlijke compressie is. Hé. En dat zorgt er wel voor. Dus dat lipödeemweefsel houdt ook meer vocht vast dan normaal vetweefsel. Dus omdat dat meer vocht vasthoudt, is het wel belangrijk dat we dat vocht ook wel kunnen afvoeren. Wat die steunkousen ook voor een deel doen, maar aquagym zorgt dat daar dus ook wel voor. Dus allemaal zo'n ding in je weekplanning en plan kan zeker helpen voor de ontwikkeling van lipödeem.
Ja. Het ding is dat misschien ook wel... Hetgeen wat in mij opkomt, is als je zegt aquagym. Er zullen ook heel veel mensen zijn die dan lipödeem hebben die wel struggelen met hun lichaamsbeeld.
Ja.
In badpak of in bikini gaan, is dan hoogstwaarschijnlijk nog eens een extra drempel.
Zeker, ja.
Wat het dan nog eens meer uitdagend maakt om bijvoorbeeld te gaan zwemmen of aan aquagym of zo te doen.
Ja, het is een beetje een vicieuze cirkel, want we moeten dat doen, maar het is een gigantische grote drempel om het te doen. En dat maakt het ook zo moeilijk om dan effectief dat ook te gaan doen. Maar als ik je één tip mag meegeven, uiteindelijk neem je beste vriendin mee, neem iemand mee dat je vertrouwt en gewoon doen. En een keer dat je het de eerste keer gedaan hebt, een keer dat die eerste drempel over is, ga je ook wel zien van kijk, ik ben niet alleen, want je moet maar een keer gaan zwemmen en er eigenlijk een keer op letten. En dan zie je hoeveel vrouwen het eigenlijk hebben. En het is daarom ook dat ik zo graag ook hier in die podcast kwam. Omdat het is, als je het hebt, het is belangrijk dat je het weet. Want die diagnose is belangrijk voor dat te gaan behandelen. Mm-hmm. Voor te weten dat Aquagym hoe is. Om natuurlijk een keer te gaan kijken wat kan voeding ook doen voor mij. Zodat dat ook verbetert. En om echt wel een behandeling te gaan doen. Want hoe meer vrouwen het weten, hoe meer vrouwen dat er behandeld worden. En ja, hoe meer gezondheid wenst hij natuurlijk.
Ja. Dat je gaat hebben.
Ja, zeker.
En wat ik ook heel mooi vind, is dat je zegt van ja, eens dat je het door hebt en dat je het hebt, en dan gaat je het ook veel meer rondom je zien. Dat
ja,
is ook gewoon
ja.
En wat ik inderdaad ook zie, is mensen die dan heel slecht in hun vel zitten, omwille van het feit dat ze niet tevreden zijn over hun huidige lichaamsbouw. Als ze dan een keer gaan zwemmen of ze liggen op een strand en ze gaan in de zee en ze kijken eens rondom hun, dan vraag ik om aandacht te hebben voor hoe dat andere mensen eruit zien. En om eens te kijken van, is dat dan hetgeen wat je op social media ziet, zijn de vooral maatjes 36, 38. En als je dan eens echt even superbewust rondom je heen gaat kijken, dan gaat je ook zien dat er even goed mensen zijn die niet aan maatje 38 voldoen. Dan gaat je ook zien dat er mensen zijn die cellulitis hebben, striemen hebben, een zachtere buik hebben. Dus niet iedereen ziet er zo uit als dat we soms denken door de magazines, door televisie, door social media. En dat is het om je ook wel hyper, om je ook wel gewoon bewust van te zijn, is hetgeen wat ik vaak zie op social media, is niet de werkelijkheid. En dat kan ook een puzzelstukje zijn dat bijdraagt aan uiteindelijk je eigen lichaamsbeeld, is dat je ziet van, ik ben hier niet de enigste. En blijkbaar, in het geval van lipödeem, dan komt dit wel echt vaker voor.
Zeker, ja.
En ik denk dat het vinden van een community, dat ook heel belangrijk is binnen lipödeem.
Ja, echt het vinden van ik ben niet alleen. En het is daarom ook dat ik er zoveel post ook op sociale media, om te tonen van, kijk, ja, je bent zeker niet alleen. En ja, zo op die manier is het wel belangrijk om daar toch wel... Ja, om te zien dat er anderen daar ook zijn. En over lipödeem is er ook heel veel onzekerheid. En om dan andere mensen te leren kennen die het ook hebben, kun je natuurlijk vragen stellen. En hoe heb jij dat aangepakt? En zo kun je ook maar leren van elkaar. Mm-hmm. En dat is ontzettend waardevol eigenlijk. Hè?
Ja, inderdaad. Want je hebt ook een eigen Facebook-community.
Ja.
Hoe noemt die?
Lipödeem, wat nu? Vraagt hij.
Okay. Dus daar zitten allemaal mensen in die ook struggelen. Ik zit er zelf ook in, omdat ik benieuwd was. En daar zie je inderdaad wel dat heel veel mensen ook echt actief steunen.
Ja. Ja, die groep bestaat totaal nog niet lang. En er zitten daar nu al meer dan 1000 mensen in. Zonder dat ik daar eigenlijk...
Reclame voor maak.
Ja, totaal niet. Dus dat toont eigenlijk nog maar met hoeveel mensen dat we eigenlijk zijn. En hoeveel mensen dat er vragen rond hebben. Dus het is zeker iets waar dat er meer aandacht naar moet komen eigenlijk. Naar lipödeem op zich.
Ik weet ook nog, want Emma, we kennen elkaar natuurlijk langer dan van vandaag. Hè. Dat je heel erg gestruggeld hebt met de weightstigma, bij de dokter en zo, waar je mee te maken hebt gehad. Kan je daar ook wat meer rond vertellen?
Ja, zeker. Lipödeem is natuurlijk, je bent zwaarder. En als je dan naar de dokter gaat met de vraag van, kijk, ik heb het gevoel dat er iets niet klopt. Dokters hebben daar precies nogal moeite mee. Die gaan snel zeggen, een beetje meer sporten, een beetje meer bewegen. En het is opgelost. En dat is natuurlijk moeilijk, want dan wordt lipödeem eigenlijk totaal niet besproken of dat wordt een beetje van de baan geveegd. Ik had die diagnose al eigenlijk omdat ik wist gewoon naar de huisarts gaan hiermee, gaat moeilijk zijn. Ik ben meteen naar de specialist gegaan. Mm-hmm. En voor de luisteraars die vermoeden lipödeem te hebben, kan ik het ook enkel maar aanraden. Mm-hmm. Ga meteen naar een specialist. Of als je natuurlijk een goede huisarts hebt die je vertrouwt, kan je dat zeker een keer aanhalen. Want het is ook goed om te weten wat de huisarts erover denkt. Maar als er een serieus vermoeden is van lipödeem, ga meteen naar een specialist. En die gaat heel snel weten van, kijk, heb je het of je hebt het niet. En dan kan je meteen ook beginnen aan je verwerkingsproces en er stappen naar te zetten om het onder controle te houden. Mm-hmm. Want niet geloofd worden door de dokters is verschrikkelijk om mee te maken eigenlijk. Mm-hmm. Het is nu wel een ander onderwerp hoor. Ik heb mijn masterthesis gedaan over pijn bij het vrijen. Dat is een compleet ander onderwerp. Maar we hebben daar eigenlijk de drempels onderzocht om het bespreekbaar te maken. En dat was aan de hand van kwalitatieve interviews. Dus ik zat met die vrouwen één op één, dus dat waren echt diepgaande gesprekken. En eigenlijk wat wij daar als voornamelijke drempel hebben voornaamste drempel hebben gevonden, was eigenlijk de ontoegankelijke medische wereld. En dat vond ik zo frappant. En ik weet nog, toen wij dat allemaal neer aan het schrijven waren in onze thesis, dachten wij, hoezo kan dit de belangrijkste drempel zijn om dit bespreekbaar te maken? En die vrouwen zagen daar zo vanaf, die waren zo gefrustreerd, zo teleurgesteld. En als je die gesprekken hebt, je kan in bepaalde mate meeleven, maar als je dat zelf nog een keer meemaakt, is dan nog van, oh, die vrouwen hebben echt zo gevoeld. En ik heb al heel vaak teruggedacht aan hun. En je ziet ook, het is ook weer een typisch vrouwenziekte, lipodeem ook. En ze zijn niet onderzocht, nog veel te weinig onderzocht, veel te weinig over geweten. En dan is het moeilijk om die correcte diagnose te krijgen. Hè.
Mm-hmm. Ja, want hoe werd de diagnose bij jou dan gesteld? Is dat puur op basis van hoe ze eruit zien?
Ja. Wordt eigenlijk gewoon klinisch beeld. Ja.
Niet per se bloedonderzoek of andere zaken. Dus dat is echt het klinische beeld.
Ja. Nu, natuurlijk, ik heb die diagnose dan gekregen puur op klinisch beeld. Maar dan moet je nog een aantal andere onderzoeken laten doen. Ik heb zo nog een echo laten nemen van mijn aders, van mijn benen. Mm-hmm. Die waren heel slecht, zeker voor iemand van 25 jaar. Omdat dat lipodeemweefsel, dat duwt daar ook een beetje tegen. Dus de kwaliteit van je aders aan je benen zijn niet ideaal. Dus ik ben daar ook aan geopereerd geweest dan. Ik moet nu nog een keer teruggaan, ook volgende maand, omdat dat wel onder controle natuurlijk moest zijn. En dan moet je ook gaan kijken of dat je ook lymfoedeem hebt. En dat is dan ook op een scan, geen prettige scan wel, dat je dat moet doen. En voor te kijken of dat je dat ook hebt of niet. Maar bij mij was dat negatief, dus het was enkel lipodeem. Maar het is wel belangrijk als je lipodeem hebt om het allemaal te laten testen.
Ja. En daarna word je nog opgevolgd?
Ik moet zeggen, er zijn geen duidelijke behandelplannen. Dus het is een beetje ploeteren soms.
Zelf uitzoeken.
Ja. En het is daarom ook dat die community zo belangrijk is. Het is daarom, ik heb ook een cursus ontwikkeld over lipodeem. Omdat ik had ook gewild dat die bestond al toen ik die diagnose kreeg. Want er is zoveel onzekerheid, zoveel onduidelijkheid. Dus, want je zit al enerzijds met die onzekerheid over je lichaam. Je zit ook met die pijn, want die pijn mag je ook echt niet onderschatten. Want dat lipodeemweefsel doet ook echt pijn. En dan heb je nog een keer die medische onzekerheid en die medische ontoegankelijke wereld. En dat zorgt ervoor dat je volledig overweldigd bent vaak. Dus daar heb ik wel een beetje proberen te doorbreken. Met die cursus ook, om duidelijke, concrete handvaten te geven. Van kijk, ik heb lipodeem en wat moet ik nu doen?
Mm-hmm.
En ook een deel van het verwerkingsproces. Want dat aanvaarding is ook superbelangrijk. Want lipodeem, je moet daar iedere dag voor kijken. Iedere dag moet je daar dingen voor doen. Door die steunkousen aan te trekken. Door te zorgen dat je af en toe ook in beweging blijft. Want beweging is ook superbelangrijk. Door natuurlijk ook een goed voedingspatroon aan te houden. Want dat is ook belangrijk. Dus iedere dag moet je daarvoor kijken. En als je daar geen plaats hebt gegeven, is het heel moeilijk om dat ook te doen. Want het is heel makkelijk om dan te zeggen, het hoeft niet.
Ja. Ja, en ik kan me inbeelden dat je ook heel snel zo in de fase komt van, ik wil het oplossen.
Ja.
Zo in die ontkenningsfase echt nog zit.
Ja.
Terwijl er is geen oplossing voor.
Nee.
Dus het enige wat we kunnen doen is acceptatie.
Ja.
Omdat dat ervoor gaat zorgen dat je waarschijnlijk het algemeen het meeste levensgeluk gaat halen.
Ja.
Dan wanneer dat je constant in de clinch ligt met je eigen lichaam.
En dat is wat de mensen niet graag horen. Nee. Wat ik zelf ook niet graag hoor eigenlijk. Je zou nu moeten zeggen, er is een oplossing. Ik zou zeggen, top. Ik zou heel blij zijn, maar dat is het niet. Het is belangrijk om te weten dat lipodeem chronisch is. En om dat te aanvaarden en dan gericht actie te gaan ondernemen, is eigenlijk het mooiste cadeau dat je zelf kan doen. En ik merk, mensen die het bijvoorbeeld niet aanvaard hebben, gaan van de ene quick fix naar de andere quick fix. Denk maar aan de dieetcultuur. Die springt daar natuurlijk ook op. Want met mooie voor- en nafoto's, mensen houden daar wel echt van. En ik moet zeggen, zelf ik, als ik die foto's zie, denk ik, interessant. Terwijl ik weet er zoveel over en ik laat me daar niet meer aan vangen. Maar toch is er ergens nog in je achterhoofd dat denkt, interessant. Zullen we dat niet nog een keer proberen? Maar eigenlijk ben je dan juist weer een stap achteruit aan het zetten. Want op een gegeven moment weet je van, ik kan dat toch niet heel mijn leven volhouden. Het is geen langdurige oplossing. En dan, uiteindelijk stel je dat maar gewoon een acceptatieproces gewoon uit eigenlijk. Mm-hmm.
Ja, en dat heeft dan weer een waanzinnige impact. Zoals de langer dat je het uitstelt, die acceptatie, zoals de groter de impact denk ik ook op je leven.
Ja, zeker. Ja, zeker.
Want heeft het dan, is het niet extra moeilijk als je er elke dag aan herinnerd wordt door steunkousen? Je hebt bepaalde aandoeningen waar dat je, die dat je hebt, maar waar dat je niet per se dagelijks aan herinnerd wordt. En dat maakt het bijvoorbeeld bij lipödeem, denk ik, ook wel extra uitdagend. Ja. Omdat je er elke dag mee geconfronteerd wordt. Hoe is dat voor jou?
Ja, het is echt niet gemakkelijk eigenlijk. En ik merk ook vaak, mensen zeggen zomaar, ah, het is maar lipödeem. Het is heel gemakkelijk om het te minimaliseren of het weg te lachen. Maar uiteindelijk word ik daar wel iedere dag mee geconfronteerd. En moet ik uiteindelijk wel iedere dag die steunkousen aantrekken. En iedere dag heb ik ook pijn van die steunkousen. En iedere dag, als ik s'avonds in de zetel zit, denk ik, ach, die been, pff, ik heb echt ook pijn. Allee, ik voel dat ook echt. En dat is echt heel frustrerend. En je mag ook niet onderschatten, met lipödeem is er dus sprake van die kleine ontstekingen in het lichaam, maar dat uit hem ook over heel je lichaam. Hè? Dus iemand met lipödeem is veel sneller vermoeid. Bijvoorbeeld, vaak worden er griepachtige symptomen gerapporteerd. Dat is allemaal niet zeldzaam. Dus het is heel heftig om lipödeem te hebben. En het is zeker niet, oh, het is maar lipödeem. Nee, het is een serieuze boterham om die diagnose te krijgen.
Mm-hmm. Merk je dat er over het algemeen onbegrip naar komt als je erover praat? Of begrijpen de meeste mensen het wel echt?
Omdat ik wel goed kan uitleggen wat dat is, begrijpen mensen het wel heel vaak. Ik denk ook dat ze het niet durven zeggen tegen mij, omdat ik er zo mee bezig ben. Maar over het algemeen, ja, weet je, het advies, ja, het zal wel weer een excuus zijn.
Om niet dat te moeten doen?
Ja, gewoon met een beetje minder eten, lipödeem. Bestaat dat wel echt? Dat zijn wel natuurlijk...
Je eet gewoon te veel.
Ach, ja.
Maar dat zal gezegd worden.
Ja, tuurlijk. Oh. Ja, dus dat is verschrikkelijk. Allee, iedereen heeft daar al heeft een hele boterham. En dan nog een keer de reacties van de maatschappij daarop. Goh, ik vind dat zot. Maatschappij kan hard zijn. Er is ooit een keer... Ooit, het is nog niet zo lang geleden dat er een artikel kwam in de krant. Ik heb een keer de reacties eronder gelezen. Ja, dat is natuurlijk het enige wat ik niet moet doen. Maar mensen zijn heel de reacties onderhalen. Heftig.
Ja, maar dat is vaak dan van mensen die er ook zelf niet in zitten.
Ja.
Die dat daar duidelijk ook niet...
Ja.
Want ik vind, je ziet wel echt wanneer het lipödeem is.
Ja.
Ik kan het moeilijk omschrijven, maar... Ja, sinds dat ik er zelf ook door jou meer over weet en ik zie iemand mijn shortje lopen, dan zie ik, oh ja, die heeft lipödeem.
Ja, je ziet
dat is een,
ziet
dat is
heel
een onderscheid van vollere benen hebben versus lipödeem.
Er is een groot onderscheid. Ja, ik vind ook wel dat je het heel gemakkelijk ziet eigenlijk. Maar je moet natuurlijk weten in eerste instantie hoe dat eruit ziet.
En ja, jammer dat we in de podcast geen foto kunnen laten zien. Maar mensen kunnen het even gaan googlen.
Ja, google het alsjeblieft. Ja.
Want jij bent het zelf ook te weten gekomen door een filmpje van iemand anders.
Ja, het is frappant eigenlijk. Hè? Ja, zeker omdat we... Allee, ik zit in de gezondheidszorg. Ik ben 5 jaar naar school geweest en nooit heb ik van lipödeem gehoord. Ik vind dat zo gek.
En dan zou je gewoon denken, dat komt omdat het iets zeldzaam is.
Ja.
Maar als je zegt dat 10% ermee zit...
Ja, dat is totaal niet zeldzaam. Maar gewoon, heel veel mensen hebben het, maar er zijn amper of geen diagnoses. Mensen gaan vaak naar de dokter met dat pijn, zwaar gevoel in de benen. Dat zwaar gevoel is ook een kenmerk van lipödeem. En dan zegt de dokter, oei, beentjes omhoog. Maar niemand gaat ooit denken... aan lipödeem.
Nee, inderdaad. Zijn er, als je nu 3 tips zou mogen geven aan mensen met lipödeem die aan het luisteren zijn?
Ja.
Welke zouden dat dan zijn?
Ja, 3 tips. De eerste tip is vooral werk aan die aanvaarding. Ja, dat is voor mij echt een belangrijke. Want voor mij was dat ook een belangrijke. Want in het begin... van de ene behandeling naar de andere. En op wat alternatieven, het maakt niet uit als het maar een behandeling is. Maar dat brengt jou niet altijd verder. Hè? Dus werk aan die aanvaarding. Werk ook aan je mindset. Hè? Valt daar een beetje onder. Ook aan die lichaamsacceptatie. Hè? Dat is eigenlijk niet heel belangrijk. Hè? Dus ik zou dat zeggen. Als eerste tip, vooral mindset. Hè? Tweede tip. Ga ik een voedingstipje zeggen. Ik merk heel veel vrouwen, want ik heb al heel veel voedingsanamneses afgenomen met vrouwen met lipödeem. Heel vaak eten vrouwen over het algemeen te weinig. Dus eet zeker niet te weinig. Omdat ze al heel vaak verschillende diëten hebben geprobeerd. En dan hebben ze iets gevonden dat werkt voor hen. Maar te weinig eten, hij weet dat ook. Dat is niet ideaal. Dus zeker ook niet als je lipödeem hebt. Het is echt wel belangrijk om je lichaam goed te voeden eigenlijk. En de derde tip, vooral... Ga naar de aquagym, echt. het werkt echt, ja.
Doet je het zelf?
Ja, het werkt echt. Ik zie verschillen ook aan mijn benen als ik het een periode gedaan heb en een periode niet gedaan heb. Dus,
dat zijn hele concrete tips.
Ja.
I love it. Nu, is er nog een boodschap dat je wilt meegeven aan de luisteraar met lipödeem of met een vermoeden van lipödeem? Dat je zegt...
Ja, nu... Er zijn heel veel vrouwen met lipödeem, maar je bent geen lipödeem. Ik denk dat dat eigenlijk nog een hele mooie tip is.
Preach.
Ja, dat kan meegeven. Want inderdaad, het eerste jaar dat je dat hebt, je bent daar heel veel mee bezig. En op een duur die lipödeem is je zo aan het opslokken. En je denkt als je iemand tegenkomt dat er een stempel lipödeem op je hoofd staat. Maar dat is totaal geen waar. Je bent zoveel meer en haal ook gewoon alles nog uit het leven dat je er kan uithalen. En het gaat natuurlijk zijn, een lipödeemlichaam heeft gewoon echt een beetje meer zorgen nodig. Dat is gewoon zo. Maar er is nog zoveel meer.
Ja,
en dat is wel belangrijk.
Dragen ook voor je lijf. Onafhankelijk of dat je lipödeem hebt of niet.
Zeker.
Maar dat is iets waar we denk ik allemaal een beetje extra aandacht rond mogen hebben.
Tuurlijk.
Zorg dragen voor onszelf.
Tuurlijk.
Ik maak soms een vergelijking en misschien kan hem voor de luisteraar helpen. Stel nu dat je, als je geboren wordt... één auto krijgt voor heel je leven, hoe gaat je die auto behandelen? En dan zeggen mensen vaak tegen mij, ja, ik ga daar kei vaak mee naar de car wash gaan en ik ga daar voorzichtig mee zijn, daar mogen geen butsen in komen, ik ga er lief tegen zijn, en et cetera. En dan zeg ik, maar je lichaam, je hebt er maar één gekregen. Eén waar je heel je leven lang mee door moet. Ja, hoe gaat je daarvoor zorgen? En dat is vaak wel een eye-opener van, fuck, ik zou beter voor een auto zorgen dan voor mijn eigen lichaam. En dat wil zeggen hoe hard dat we gebrainwashed zijn, ook door onder andere de diet culture, dat niet focust op gezond zijn, maar puur op dun zijn, wat niet altijd het gezondste is.
Ja, dat respect voor die auto moet je ook voor je lichaam hebben. Want plots is je lichaam ziek. En het is makkelijk om daar dan geen respect niet meer voor te hebben, want je hebt het gevoel, mijn lichaam heeft mij teleurgesteld. Zo voelt dat, maar eigenlijk... is dan net die zorg dat je nodig hebt. En het is veel gemakkelijker om voor een lichaam te zorgen waar je liefde voor voelt, waar je respect voor hebt. En dan is dat iets dat langdurig zal zijn. Dan is dat op de lange termijn. Dan zijn we op de lange termijn aan het werken. Maar het is moeilijker als het niet vanuit die liefde komt, niet vanuit die respect komt. Dan is het moeilijk om dat vol te houden.
100% mee eens. Ik denk dat dat een hele mooie boodschap is om mee af te sluiten, Emma. Merci om... vanuit de andere kant van België helemaal tot hier te komen.
Met heel veel plezier.
Waar kunnen mensen jou online vinden?
Die kunnen wij vinden op foodilemma.tahon op Instagram.
Oké, dus mensen met lipödeem gaan allemaal naar Emma of in haar Facebookgroep Lipödeem Wat Nu.
Ja.
Daar kunnen ze verder hulp van jou krijgen, Emma.
Zeker, ja. Mag mij altijd een berichtje sturen met de vragen ook.
Ah, heel fijn om te horen. Merci om tot hier te komen.
Ja, jij bedankt.
Heel graag gedaan. En wie weet tot een volgende keer, Emma. Salutjes.
Da-da.
Merci om te luisteren naar deze aflevering. Heb je zelf nog een Zeg Céline-vraag? Dan kun je die altijd insturen via de link in de beschrijving.